Hallo, dit is Frank en je luistert naar je eigen perfecte tuin. Deze podcast vertelt je niet hoe je op magische wijze, zonder veel moeite, de perfecte natuurlijke tuin bekomt. Ik vertel je wel hoe je jouw eigen perfecte tuin creëert, waar je tot rust kan komen en kan genieten van alles wat er leeft. Afgelopen weekend was er de online permacultuurconferentie waar ik een lezing gegeven heb over mulchen. Ik heb besproken wat je kan mulchen, wat mulchen eigenlijk is en welke materialen je het best kan gebruiken of welke materialen wij het liefst gebruiken. Er kwam ook als vraag in de reacties wat ik vond van levende mulch, maar aangezien dat die lezingen op voorhand opgenomen waren en de reacties redelijk beperkt zijn in ruimte om te antwoorden, had ik gezegd dat ik dat in een podcast zou opnemen. En bij deze... Levende mulch heeft uiteraard heel veel verschillende voordelen. Een van de belangrijkste of logische voordelen is uiteraard dat die mulch er altijd is. Een levende plant, eens dat die gezaaid of geplant is, gaat die gewoon groeien, gaat die de bodem bedekken en heb je daar in principe nog redelijk weinig werk aan. De onkruiddruk zal laag zijn. In principe pak je een soort die dat redelijk goed en hard groeit, zodat die alle andere onkruiden gaat onderdrukken, gaat beperken in hun groei of zelfs gaat voorkomen dat ze groeien. Dus naar wiede toe zou dat in principe misschien het eerste jaar nog wel, maar daarna zeer weinig werk zijn. Uiteraard ook het zoeken naar een mulchmateriaal en zo is ook niet meer nodig, want jouw mulch groeit elk jaar gewoon verder. Dus ook dat valt weg, je hebt minder werk met het mulchen zelf, maar je gaat ook geen ruimte verliezen om mulchmateriaal te voorzien. En dat is uiteraard ook belangrijk als je een behoorlijke tuin hebt, waar dat je elk jaar alles mooi wilt bedekken met mulch, dan weet je waarschijnlijk al wel dat dat niet zo evident is om al dat mulchmateriaal zelf te kweken, of dat dat toch wel wat planning en ruimte vraagt. Als je dat als levende mulch kweekt op de plek waar je gaat zaaien en planten, ja, dan ga je er uiteraard heel veel plaats mee winnen. Maar misschien wel het grootste voordeel is constante beworteling. De ideeën over mulchen, over opslagen van koolstof, over het verbeteren van de bodemstructuur en het voeden van het bodemleven, die zijn wel stilaan een beetje aan het veranderen. Waar dat ik vroeger ook altijd vertelde dat mulchen heel belangrijk was als voeding voor het bodemleven, dat klopt nog wel, maar als opbouw van je bodemkoolstof of als manier om organisch materiaal in je bodem te steken, is mulchen eigenlijk niet ideaal. Een groot deel van wat je als mulchmateriaal op de bodem legt, wordt omgezet en verteerd door het bodemleven en gaat op die manier verdwijnen in de lucht. Slechts een beperkt deel van dat materiaal gaat ook effectief vastgelegd worden in die bodem. Bodemleven ademhaalt en verbruikt zuurstof en zet dat om in koolstof, in CO2, en daarom gaat dat grotendeels verdwijnen. Efficiëntste of meest efficiënte manier om organisch materiaal om te zetten in koolstof die vast ligt in de bodem, om je organische koolstof en organisch materiaal in de bodem op te bouwen, is eigenlijk door het middel van planten die dat exudaten uitstoten uit hun wortels en op die manier het bodemleven gaan voeren en dat veel efficiënter doen. Als je mulcht, heb je ongeveer 70-80% dat verdwijnt aan koolstof. Als de planten die exudaten in de grond uitstoten, zal je maar een 20-30% hebben die verdwijnt. En ga je juist een 70-80% van de koolstof hebben die vastgelegd wordt in die bodem. Dus planten die constante beworteling hebben, zoals een constante bodembedekking, als mulchmateriaal of als mulchlaag, gaat ook veel efficiënter zijn naar het opslagen van koolstof in de bodem naar het verbeteren van die bodem. Dus dat is toch ook wel een heel belangrijk voordeel. Hoe zijn wij aan de slag gegaan? We hebben een bodembedekker uitgezocht. Dat is ongeveer een 10, 11 jaar geleden dat we daarmee geëxperimenteerd hebben. En wij hebben de keus gemaakt om witte klaver te zaaien, omdat dat een sterke, snelle, bodembedekkende soort is, die ook wel goed groeit en als voordeel ook heeft dat die bloemetjes maakt, waardoor dat er heel veel bijen aangetrokken worden, waardoor dat er heel veel voeding voorzien wordt voor bestuivers. Dus dat was wel een belangrijke voorwaarde ook. Het moest goed bedekken, het moest een stevige mat vormen en het moest liefst ook bloeien, zodat die ook wel een voordeel zou hebben naar bestuivers toe. Dus het voordeel van die witte klaver was dat het een constante bedekking geeft. Het groeit heel goed. Het kan zeer goed tegen concurrentie. Dus het gaat heel veel soorten andere planten overgroeien. Het brengt ook extra stikstof in de grond, wat op zich ook niet onbelangrijk is in een groentetuin. Het groeit snel en het geeft dan die bloemen. Dat was voor ons toch wel wat de criteria die dat voldaan werden door die witte klaver en de reden eigenlijk waarom dat we die gekozen hebben. We hebben die ingezaaid op een groot stuk dat we uitgeslagen hadden, dat we gemulcht hadden het jaar ervoor met stro afgedekt en dat we dan vrijgemaakt hebben. Dat was al zeer goede bodem. Daar waren al groenten op gekweekt al vele jaren. Daar was al veel organisch materiaal in die bodem gegaan. Dus die bodem was eigenlijk ook direct klaar om in te planten en te zaaien. En wat we gemerkt hebben, wat misschien ook wel logisch is, is dat in zo'n bodem die bedekt is met klaver, die volgroeid is met klaver, dat dat eigenlijk niet zo eenvoudig is om in te zaaien. Planten, dat is geen enkel probleem. Zaaien, dat is net iets moeilijker. De manier waarop we te werk gegaan zijn, is eigenlijk vlak voordat we gingen planten, maaiden we alles af. Zetten we eigenlijk die mulg, die klaver, heel kort met de zeis of met het grasmachine. Ik heb beide gedaan. En we lieten het mulgmateriaal ook gewoon liggen bovenop die gemaaide klaver. Met het idee dat op die manier die klaver wat langer onder druk werd. Wat minder snel zou hergroeien. Zodat de planten die we gingen planten wat meer tijd hadden om een voorsprong te pakken. Om in te wortelen en om sterk genoeg te zijn om toch voldoende licht op te vangen en zo te kunnen verder groeien. We zijn in het eerste jaar begonnen met vooral grotere planten te zaaien, te planten. Ik denk dan bijvoorbeeld courgettes, paprika, tomaten, bleekselder, kolen. Dat hebben we gedaan omdat dat meestal planten zijn die goed uitgroeien, goed fors gaan, ofwel al redelijk snel groot gaan, omhoog gaan en op die manier ook voldoende licht gaan hebben. Mais bijvoorbeeld was daar ook een van. En dat ging eigenlijk redelijk goed. Zaaien hebben we niet gedaan in het eerste jaar, juist omdat in die wortelmat van die klaver dat zeker niet evident was, die concurrentie van die klaver ook redelijk groot was, en we toch een iets ander idee of plan hadden opgevat om het zaaien aan te pakken. Maar misschien nog eerst een beetje meer informatie over dat planten. Dat is eigenlijk redelijk vlot gegaan, redelijk goed gegaan. En wat we deden was in het begin dat goed bijhouden en waar dat we planten hadden gezet, hield ik het klaver of de klaver ook wel wat kort in het begin. Met een sikkel ging ik daar af en toe langs, zodat rond die planten de klaver wat teruggezet werd. En wat ik dan afsneed als mulgmateriaal, legde ik dan ook aan de voet van die plant, zodat die ook nog wat meer voorsprong kon nemen, zodat de ruimte daar rond wat gehinderd werd bij het uitgroeien, zodat die klaver niet al te snel teruggroeide. Als die planten goed gevestigd waren en goed doorgroeide, ben ik eigenlijk gestopt met het terugmaaien van die klaver en dan hebben we die gewoon laten doen. En dan zag je dat die planten daar wel redelijk goed groeiden en eigenlijk niet al te veel last hadden van die concurrentie van die klaver. Dat was uiteraard wel in het eerste jaar. Die klaver was al wel goed dichtgegroeid, maar die wortelmat was eigenlijk nog niet heel compact. Het waren nog jonge planten uiteraard, dus dat is nog niet te vergelijken met als dat enkele jaren zou staan. En zoals gezegd, zaaien hadden we nog niet gedaan en hebben we eigenlijk uitgesteld naar het tweede jaar. Het idee was dat we in het eerste jaar om te starten allerlei planten zouden uitplanten in kluitjes. Dan hebben ze al een voorsprong door daar langs of daar rond wat te mulgen, bleef die voorsprong ook nog wel wat behouden. En het idee was dan, als die planten uitgroeiden, zoals courgettes, zoals sluitkolen, dat die dan met hun bladeren de bodem zouden afdekken en dat op die plek die klimop zou verstikt worden, of die klaver zou verstikt worden, toch wel wat negatieve concurrentie zou ondervinden. En de bedoeling was dan ook om wat we van oogstmateriaal hadden, van die kolen, van die courgetten, om dat gewoon te laten liggen, dat niet weg te halen, zodat die bodem ook doorheen de winter goed bedekt bleef op sommige plaatsen. En het idee was dan om dan het jaar daarop, op die plaatsen waar dat die klaver sterk gehinderd was, wat we merkten ook wel grotendeels weg was, dat we daar dan zouden zaaien, omdat het toch wel een tijdje zou duren voordat die klaver die open ruimte terug zou koloniseren en dat op dat, of tegen dat dat zou gebeuren, de gezaaide planten dan al groot genoeg waren om die concurrentie te kunnen aangaan. Dat was het idee. We hebben dat ook gedaan, of we zijn daarmee begonnen. Maar wat wij merkten was dat die klaver eigenlijk tijdens die winter al zwaar had afgezien, dat die grotendeels verdwenen was. Waarom, dat weet ik eigenlijk niet goed. En dat die ook zeer moeizaam terugkwam het jaar daarop. We hebben nog geplant, we hebben nog gezaaid in dat stuk grond, maar we merkten dat die klaver het echt moeilijk had na de winter en we hebben dat dan eigenlijk een beetje opgegeven met het idee dat dat experiment grotendeels mislukt was en dan is daar eigenlijk zeer snel ook onkruid ingekomen, wat dan de gezaaide plant en de geplante plant overgroeid heeft. Wat ik wel merkte iets later op het seizoen, was dat die klaver toch wel grotendeels teruggekomen was, dat die waarschijnlijk tijdens de winter gewoon om een of andere reden het heel moeilijk had gehad, maar dat die in het voorjaar eigenlijk sterk was teruggekomen. Dus als ik het stuk proper had gehouden, als ik het onkruid had weggehouden, dan hadden we waarschijnlijk een bodem gehad die terug dichtgegroeid was met die klaver. Maar ja, het was natuurlijk niet ideaal. Je wilt een bodembedekker hebben die dat ook in de winter en zeker ook in het voorjaar die bodem toch grotendeels bedekt houdt, zodat je echt wel een levende mulch hebt en dat je niet elk jaar opnieuw met onkruid druk zit, met een redelijk open grond in de winter, want dat is toch vooral een periode waarin dat je die bodem graag bedekt houdt. Dus dat viel toch wel wat tegen. De redenen waarom dat die klaver verdwenen is, waar wij zo toch redelijk snel aan dachten, was het feit dat een klaver in principe op stikstofarme gronden groeit. Men zegt dikwijls in een grasland, als je weinig klaver wilt, moet je extra bemesten, omdat dat klavers gaat weghouden. Wij hadden een bodem waar dat al veel organisch materiaal in zit, waar dat al behoorlijk wat stikstof in zit, wel in vaste vorm, maar die functie van die klaver, het aanbrengen van stikstof, dat valt weg, dus die klaver groeit niet zo goed op al redelijk rijke grond. Dus dat was een beetje het idee of het probleem, denk ik, waarom dat die klaver verdwenen was. We hebben achteraf geprobeerd om dat experiment nog op een andere plaats te herhalen, waar dat de bodem niet zo rijk was. Maar het nadeel was daar dat daar heel veel bomen stonden, dat er eigenlijk heel veel schaduw was. En die klaver heeft daar eigenlijk in het eerste jaar heel veel problemen gehad om zich te vestigen. En dan hebben we dat experiment op die plek ook een beetje opgegeven en zijn we daarmee gestopt, omdat het waarschijnlijk gewoon niet de goede soort is, die klaver. Daarna is het er niet echt van gekomen om dat nog met een andere soort te herhalen, maar nu dat we terug met de bodempioniers bezig zijn, nu dat ik terug wat inspiratie heb en toch heel veel het belang hoor van constante beworteling, van mengelingen van planten, vermoed ik dat ik doorheen het seizoen toch terug op zoek ga gaan naar een mengeling van bodembedekkers die eventueel geschikt zijn om te gebruiken in zo'n experiment, omdat ik denk dat het idee van die levende mulch waarin je gaat planten en zaaien toch wel heel veel potentie heeft om het leven veel gemakkelijker te maken. Het is nu heel veel werk, heel vaak, om je mulchmateriaal te voorzien. Ik denk, wij sparen heel veel werk uit, omdat we niet moeten spitten, weinig onkruid hebben, geen bodembewerkingen uitvoeren, niet spuiten, niet bestrijden en dergelijke. En wij verliezen daar een groot deel van, omdat wij heel veel werk steken in het verzamelen van mulch. En dat betekent dus ook randen aanplanten, hout versnipperen, houtkanten terugzetten, extra planten aanplanten en vermeerderen. En als je gewoon je mulchmateriaal zelf kunt kweken, als je de natuur dat kan laten doen op de plek waar het moet zijn, zonder al te veel werk, af en toe eens terugmaaien in de loop van het jaar, is niet zoveel werk. Dus dat zou eigenlijk wel ideaal zijn, omdat je op die manier eigenlijk een heel groot deel extra werk nogmaals verliest, dus echt wel heel weinig werk gaat hebben in het onderhoud van een tuin. En dan ook nog eens je bodem in een veel sneller tempo gaat opbouwen dan wanneer je enkel met dood of afstervend materiaal gaat mulchen. Dus op zich is het wel een beetje het ideale scenario. En zeker als je dan nog eens kan gebruik maken van bloeiende bodembedekkers, omdat die dan ook nog eens verschillende bestuivers en natuurlijke vijanden gaan aantrekken. Dus het zal wat zoeken worden, denk ik, naar een bodembedekker die we daarvoor kunnen gebruiken, die daarvoor geschikt is. Daar zijn wel veel vereisten aan natuurlijk. Ik ben er al van overtuigd dat het sowieso een mengeling moet zijn. Maar welke mengeling kan je hebben waar dat verschillende bodembedekkende planten die dat op zich redelijk agressief moeten groeien, elkaar niet gaan overgroeien of dat er één niet de overhand gaat nemen? Dus dat is al een eerste vraag. Je moet planten hebben die bloeien, die maaien of begrazing, is dat dan regelmatig kunnen verdragen, die dat je dus regelmatig kan kortzetten. Het moeten planten zijn die dat, ja, in ons geval, in onze tuin, op redelijk rijke grond goed groeien. Dus geen klaver bijvoorbeeld, die het vooral op armere grond goed gaat doen. En dan moet hij ook nog wel niet te agressief groeien, zodat de planten ook wel kunnen leven, dus niet te hoog worden, niet tegen planten opgroeien, zodat ze niet te veel concurrentie hebben. En ook de wortelmat mag ook niet te dik worden of te dicht worden, zodat de planten ook nog wel voldoende in de grond geraken en aan hun voedingsstof en water geraken. Dus het zijn wel veel moeilijke vereisten, denk ik, als je alles samenneemt. Maar ik denk dat het toch zeker iets interessants is om opnieuw te proberen. En ik vermoed dat we dat deze winter toch wel gaan aanpakken. Ik heb al een stukje in de tuin in gedachten waar dat ik in het najaar wat mulchmateriaal ga opleggen, zodat die bodem afgedekt is en proper en klaar is om te gebruiken in het voorjaar, waar dat we dan hopelijk een goede mengeling van planten kunnen inzaaien, die dat dan als bodembedekker kunnen dienen. Het was toch een heel belangrijke of interessante vraag die ik gekregen heb, en het heeft mij er ook toe aangezet om er nogmaals over na te denken en dat experiment nog eens op te pakken. Met de kennis die ik nu heb, 10, 11 jaar later, is er toch al veel veranderd en denk ik dat ik wel een betere combinatie zal vinden en meer kans maak op het, ja, succes of een succesvol pad te vinden om een levende mulch te verzinnen of te bedenken die dat je kan gebruiken in je tuin, zodat er toch ook weer al extra werk wegvalt. We iets dichter aan natuurlijk tuinieren zitten en we nog wat meer plezier kunnen beleven in die tuin.